hebt u gelezen uit Lucas 17, de versen 11 tot en met 19. Dus de schriftlezing voor vanavond is uit Lucas 17, vers 11 tot en met 19.
En het geschiedde, als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem, zeggende: Heere, meester, ontferm u onzer. En als hij hen zag, zeide hij tot hen: Gaat heen en vertoont u zelven den priesters. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder, met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende, en dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordende zeide: Zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.
Vanmiddag hebben we nagedacht over de versen 11 tot en met 14, gemeente. En vanavond willen we vers 15 tot en met 19 van Lucas 17 met de hulp van de Heere overdenken. Daar lezen we Gods woord en de tekst voor vanavond. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder, met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende, en dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordende zeide: Zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Van Psalm 16. Gemeente, waar is de dankbaarheid? Dat is de vraag waar ik vanmiddag de preek mee afsloot en waar ik vanavond de preek mee begin. En laten we die vraag dan meteen maar heel persoonlijk op onszelf toespitsen. Waar is jouw dankbaarheid? Wel, zegt iemand, die dankbaarheid heeft zojuist geklonken in de liederen, de psalmen die we gezongen hebben. En een ander zegt, die dankbaarheid is zojuist verdwenen in de collectezak, want daar heb ik mijn dankbaarheid en mijn dankoffer in gebracht. Maar als het goed is, blijft er dankbaarheid over in uw hart, want echte dankbaarheid ligt op de bodem van een verbroken, van een verslagen hart. Dat wordt duidelijk uit de geschiedenis die we vanavond voor ons hebben. De geschiedenis van de 10 Melaatsen. En we willen daar nogmaals over nadenken. Jezus en de 10 Melaatsen, dat is opnieuw het thema voor de preek. We letten op 3 dingen. In de eerste plaats op de dank van de ene. In de tweede plaats op de vraag aan de 9. En in de derde plaats op de les voor ons allen. Dus, Jezus en de 10 Melaatsen, de dank van de ene, want we lezen in vers 15, en een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. In de tweede plaats, de vraag aan de 9, dat is vers 17 en vers 18. En Jezus antwoordende zei: Zijn niet de 10 gereinigd geworden? Waar zijn de 9? In de derde plaats de les voor ons allen, dat is vers 19. En hij zeide tot hem: Sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. In de eerste 4 versen van onze schriftlezing, gemeente, zien we eigenlijk allereerst de Heer Jezus op de lijdensweg. dat is vanmiddag aan de orde gekomen. Ik stip dat vanavond maar heel kort aan. Maar daar zien we de Heer Jezus tussen twee gebieden waar hij eigenlijk niet welkom is. Aan de ene kant Galilea. En daar hebben de mensen hem afgewezen en geprobeerd hem te doden. En aan de andere kant Samaria, waar de Heer Jezus eigenlijk doorheen wilde gaan, maar waar hem een slaapplaats ontzegd werd en waar staat, en ze wilden hem, de Heer Jezus, niet ontvangen. Tussen die twee gebieden zien we de Heer Jezus naar het Overjordaanse gaan, om via het Overjordaanse te reizen naar de stad Jeruzalem en om daar te lijden en te sterven. Jezus op de lijdensweg. Maar voordat de Heer Jezus gaat lijden en sterven, zingt hij eerst, dat hebben we vanmiddag ook gehoord, de lofzang. Psalm 113 tot en met 118, dat zijn de dankpsalmen. Jezus viert dankdag in het licht van zijn naderende lijden en sterven. Vervolgens hebben we toen gezien dat op die lijdensweg het pad van de Heer Jezus gekruist werd met het pad van 10 Melaatse mannen. 10 mannen die er verschrikkelijk aan toe waren, een ernstige ziekte bij zich droegen, althans een ziekte waar ze menselijkerwijs gesproken nooit beter van konden worden. Die ook niet dicht bij andere mensen mochten komen en ook niet dicht bij de Heer Jezus, want dat had de wet hen verboden. En die vanaf een bepaalde afstand van verre staande, zoals vers 12 het zegt, tot de Heer Jezus gaan roepen. Ze verheffen hun stem en ze roepen: Jezus, Meester, ontferm u over ons. En met die vraag pleiten ze eigenlijk op de genade van de Heer Jezus. Ontferm u over ons. Dat was eigenlijk de roep van een bedelaar die om een onverdiend aalmoes smeekte. Ze pleiten op de macht van de Heer Jezus, want ze spreken hem aan als meester. En het woord meester dat hier staat, heeft echte betekenis van degene die erboven staat. En ze pleiten vooral ook op de zondaarsliefde van de Heer Jezus, want ze noemen hem bij zijn naam Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En toen stuurde de Heer Jezus die 10 Melaatse mannen die in de weg van het gebed tot hem gekomen waren, en daar ligt heel wat onderwijs in voor ons vandaag, maar toen stuurde de Heer Jezus die mannen de weg van de gehoorzaamheid op en de weg van de beproeving op. Want toen zei hij tegen hen: ga heen en vertoon uzelf aan de priesters. Dat betekent, ze moesten zich aan de priesters gaan laten zien. En aan de priesters je laten zien, dat gebeurde alleen wanneer je als melaatse in de veronderstelling was dat je echt was genezen. Maar op het moment dat de Heer Jezus tegen die melaatse zegt: ga heen, vertoon u aan de priesters, dan zijn ze nog helemaal ziek. Dan zien ze de witte plekken en de zweren nog zitten op hun handen, op hun armen, op hun benen, en ze zien het bij elkaar in hun gezicht. Ze zijn melaats. En toch zegt de Heer Jezus: ga naar Jeruzalem, ga naar de priesters en laat je aan die priesters zien. En daar gaan die 10 melaatse mannen, beproefd door de Heer Jezus, want ze moeten het enkel wagen op het woord van Christus. En ze kunnen het niet doen met wat ze zien, want wat ze zien, dat is eigenlijk één grote tegenstelling met de belofte die de Heer Jezus gegeven heeft. Dan gaan die 10 melaatse mannen op weg. En dan gebeurt er onderweg, we weten niet wanneer, was dat net toen ze dat dorpje achter zich hadden gelaten, of was dat net voor de stadspoort van Jeruzalem? Onze tekst vermeldt het niet, maar dan op zeker moment, dan blijft er een staan en die roept van vreugde, want die ziet aan zijn handen, aan zijn voeten, aan zijn benen dat hij genezen is. En dan zien de 9 anderen het ook. Ze zijn genezen. Jezus heeft een wonder gedaan. Ze hebben vanaf een grote afstand van verre tot hem geroepen, want ze mochten niet dichterbij komen. Maar de Heer Jezus, hij heeft van een nog grotere afstand, van nog verder, het wonder van genezing geschonken. En laten we ons nog even proberen voor te stellen, gemeente, hoe die 10 Melaatse mannen toen verder zijn gegaan. Wat denkt u? Zullen ze af en toe niet hebben stilgestaan en zullen ze ook onder het lopen niet naar hun armen en naar hun benen hebben gekeken? En zullen ze elkaar niet aangestoten hebben en het gezegd hebben, moet je het zien? We zijn genezen. Maar één van de Melaatse mannen is er die nog iets anders ziet dan zijn genezen armen en benen. En die nog iets anders ziet dan die 9 anderen die ook beter zijn geworden. Er is er één die voortdurend de ogen van de Heer Jezus voor zich heeft. Die ogen waarvan we in vers 14 hebben gelezen: en als hij hen zag, zei hij tot hen. De Heer Jezus, hij heeft die Melaatsen aangezien in hun afzichtelijkheid, in hun Melaatsheid. En terwijl ieder ander mens zijn hoofd voor die Melaatsen had omgedraaid en voor hen terugdeinsde, keek Jezus hen aan, vol ontferming, vol zondaarsliefde. Hij had hun behoud op het oog. En die blik is die ene Melaatse man niet vergeten. En hij zegt het tegen die andere 9. Moeten we niet teruggaan om de Heer Jezus, die ons door dit geweldig grote wonder genezen heeft, moeten we niet teruggaan om de Heer Jezus te gaan danken? Wanneer die Melaatse man dat gezegd heeft tegen die andere 9, dat weten we niet, gemeente. Veel uitleggers stellen het zich zo voor dat de genezing van de 10 Melaatsen heeft plaatsgevonden eigenlijk heel kort nadat ze bij de Heer Jezus vandaan gegaan waren. Ik zei u al, dat zou kunnen. Maar het zou ook kunnen dat ze een hele afstand hebben afgelegd en misschien al vlak bij Jeruzalem gekomen zijn. En dat ze toen genezen waren. En met veel andere uitleggers, waaronder ook de bekende reformator Johannes Calvijn, denk ik dat die 10 Melaatsen toen ze genezen waren en toen ze zagen het wonder dat de Heer Jezus gedaan had, zich vervolgens ook in de weg van de gehoorzaamheid naar de tempel begeven hebben. Om zich daar aan een priester te laten zien. En ze mochten op zich in de tempel zelf nog niet komen. Ze hebben een priester benaderd in de omgeving daarvan. En die priester heeft het vervolgens vastgesteld. Of misschien zijn het meerdere priesters geweest. Maar ze hebben het vastgesteld. Deze Melaatse mannen, ze zijn echt helemaal gezond. En toen zijn ze vervolgens naar de tempel gegaan en toen hebben ze daar het offer gebracht, waarover u kunt lezen in het boek Leviticus, hoofdstuk 13 als ik me niet vergis, waar het gaat over het reinigingsoffer voor de Melaatse. Daar zijn heel wat dagen overheen gegaan, ongeveer een kleine 2 weken. En als de Melaatsen dan op een bepaald moment, nadat ze dus weer buiten staan en alle plechtigheden in de tempel vervuld zijn, in vrijheid gesteld zijn en weer naar hun familie mogen gaan, ja, toen zal die een het nog wel eens een keer gezegd hebben tegen die andere 9. En dan gaan we nu terug naar onze weldoener, naar de Heer Jezus Christus, om hem te danken voor het grote wonder dat hij heeft gedaan. Maar die 9 anderen, die weigeren. Die schudden hun hoofd. Die zeggen, wij gaan niet mee. En ze zullen hun redenen er wel voor gehad hebben. Er zullen wel melaatsen bij geweest zijn die zeggen, ik heb jaren zonder mijn vrouw en mijn kinderen geleefd. Ik heb ze al zoveel jaren niet meer gezien en nu wil ik ze zo graag weer ontmoeten. Ik ga eerst naar mijn huis terug. En als ik de Heer Jezus later nog eens tegenkom, dan zal ik hem er zeker nog voor bedanken. Er zullen wel melaatsen bij geweest zijn, gemeente, die hebben gedacht. En moet ik weer terug naar dat gebied, in de richting van dat gebied waar ik als een melaatse rondgezworven heb, naar dat gebied en die omgeving die zo vernederend voor me was, waar ik als een uitgestotene over de aarde ging. Ik denk er niet aan, veel te vernederend om daar nog terug te komen. Maar op de bodem van alle bezwaren van die melaatsen om terug te gaan, daar ligt uiteindelijk dit. Dat ze tevreden zijn met de zegen, met de weldaden, en dat ze de zegenaar, de weldoener, niet nodig hebben. Ze hebben genoeg aan wat God geeft en ze kunnen het stellen zonder God zelf. Dat is het portret van die andere 9 melaatsen. Genoeg aan de zegeningen van de Heere. Genoeg aan de uitredding van de Heere. En ze zijn er ongetwijfeld heel blij mee geweest. Maar ze hebben God ten diepste niet nodig. Ze komen niet met de zegen aan de voeten van de Heer Jezus. En dan die andere. Die ene melaatse, op een wonderlijke manier wordt hij getrokken om wel terug te gaan. Hij kan het niet vergeten, die Heer Jezus die hem in ontferming aangezien heeft. Die Heer Jezus die het tegen hem gezegd heeft, ga heen, vertoon u zelf aan de priesters. En hij gaat wel op weg. En hoe gaat hij dan op weg? Vers 15 zegt, en een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder met grote stem God verheerlijkende. Dat betekent dus dat hij God heeft groot gemaakt onderweg terug naar de plaats waar hij genezen was. Hij geeft God de eer. En wat zullen er voor liederen, voor psalmen op zijn lippen geweest zijn? Ik denk de woorden van Psalm 103. Die al uw krankheden geneest. Die uw krankheden kent en liefderijk geneest. Misschien wel de lofzanggemeente met een hoofdletter. Die psalmen 113 tot en met 118. Waaronder ook de 116e psalm. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Het loflied is op zijn lippen. En het loflied is ook in zijn hart. En dat loflied dat zingt hij met een grote stem, zegt vers 15. Laten we nog even terugdenken aan wat we hebben gehoord vanuit vers 13. Daar kwamen we diezelfde melaatse man over wie het nu gaat, die ene. We kwamen hem tegen in zijn nood, in zijn melaatsheid, in zijn ziekte. En wat deed hij toen? Toen hij niet dicht bij de Heer Jezus kon komen, toen verhief hij zijn stem. Dat betekende, toen riep hij luidkeels. En op dezelfde manier, luidkeels, met grote stem, zingt hij nu de lof van de Heere. Was begonnen met biddag voor deze melaatse man. En het eindigt met dankdag. Maar er zit heel duidelijk een verband tussen die twee zaken. Het woord dat in vers 15 gebruikt wordt voor verheerlijkende, dat geeft in de grondtaal eigenlijk aan dat deze man dat ook voortdurend deed. Heel de weg van de tempel van Jeruzalem terug naar de ontmoeting met de Heer Jezus Heel die weg legt hij zingende en lovende en dankende af. En dan komt het moment dat hij in de verte de Heer Jezus ziet. En als hij hem ziet, dan loopt hij naar de Heer Jezus toe en dan valt hij voor de Heer Jezus op de grond. Vers 16 zegt, hij viel op het aangezicht voor zijn voeten. Dat betekent, hij valt op zijn knieën neer voor de Heer Jezus en hij buigt zijn hoofd bij de voeten van de Heer Jezus om hem dank te brengen. Dat is een teken, gemeente, van het feit dat hij de Heer Jezus de eer geeft. Hij valt op de grond, buigt zich aan de voeten van de Heer Jezus neer. En dan moet u nog even terugdenken en dan moet jij even terugdenken aan datgene wat deze Melaatse man geroepen heeft toen die nog Melaats was. Toen riep hij, meester. En dat woord meester, dat betekende, ik heb het aan het begin van de preek gezegd, dat betekende degene die erboven staat. Waarboven? Boven zijn ziekte. Boven de afstand die er was tussen hem en tussen de Heer Jezus. De Heer Jezus is degene die erboven staat, die hem kon genezen van zijn kwaal. En als die Melaatse man nu terugkomt, dan valt hij op de grond voor de Heer Jezus neer. En dan erkent hij opnieuw en opnieuw, ziet u wat voor een verband er is tussen de biddag en de dankdag van deze Samaritaan. Dan erkent hij, u bent degene, ja, die niet alleen boven mijn ziekte staat, want u hebt me genezen. Maar u bent ook degene die boven mij staat. Hij buigt heel persoonlijk onder de Heer Jezus. En daarmee bewijst hij, zonder woorden ook al, in zijn houding, grote eer aan de zaligmaker. U bent mijn meester. En in die houding van deze Samaritaan, als hij daar op de grond voor de Heer Jezus ligt, daar zit ook nog dit in. Dat hij zichzelf heel klein maakt. Dat hij zichzelf voor de Heer Jezus vernedert. En dat hij het zegt, Heere, datgene wat u me gegeven hebt. Want ik was echt ongeneeslijk ziek. Maar datgene wat u me gegeven hebt, dat ben ik niet waard. Dat heb ik niet verdiend. En u hebt het me toch geschonken. Heere, ik buig me in ootmoed voor u neer. En zo dankt deze Samaritaan de Heer Jezus. Vers 16 zegt, hem dankende. En opnieuw dat woord geeft aan dat hij dat voortdurend doet. Het is niet één enkele dankbetuiging, maar het is een voortdurende stroom van dankbetuigingen die deze man aan de Heer Jezus laat horen. U hebt me genezen. U hebt me als uit het graf weer opgevoerd. En dan zegt de evangelist Lucas er zo heel veel betekenen bij, en dezelfde was een Samaritaan. Zo'n man die behoorde tot dat volk ergens midden in Israël, waar de Joden van het volk Israël met een boog omheen gingen. Het volk dat de Joden met de nek aankeken, want het waren halve heidenen. Het volk waarvan we vanmiddag hebben gezien vanuit Lucas 9, dat ze Jezus niet wilden ontvangen. Als een volk dankbaar was, dan wel de Samaritanen. En dan deze man, en dezelfde was een Samaritaan. U begrijpt, als Lucas dat schrijft, dan is dat ook tot beschaming van de Joden. Dan is dat tot beschaming van mensen die behoren tot het verbondsvolk. En dan ligt er in die houding en in de dank van deze Samaritaan eigenlijk een aanklacht tegen alle die tot het verbondsvolk van de Heere behoren. En laten we de lijn vanavond dan maar doortrekken naar ons. Dan kan er een aanklacht liggen in deze tekst en in de houding van deze man. Want waar is onze dankdag? En waarin bestaat onze dankdag? Is het diezelfde dankdag die deze Samaritaan mocht beleven? Een dankdag waarin ik aan de weldaden en aan de zegeningen van God niet genoeg heb, maar met de zegeningen en met de weldaden en misschien ook wel met de beproevingen en met de moeite en met de tegenslag van de afgelopen maanden aan de voeten van hem terechtkwam en voor hem ging buigen en hem mocht gaan erkennen en al mijn rechten tegenover hem verloor. Want op die plaats waar de Heere me leert dat ik geen rechten heb en dat ik vanwege mijn zonde de dood verdiend heb, dat zegt Gods woord op een andere plaats. De bezoldiging, het loon van de zonde is de dood. Waar ik het leer, heel persoonlijk, dat ik de dood verdiend heb. Daar wordt alles wat de Heere meer geeft dan dat onverdiende genade. En daar ga ik buigen voor de Heere. De dank van de ene gemeente. Het is de grote vraag vanavond. Bent u, ben jij die ene? En mag u de Heere zo de dank brengen? In de tweede plaats letten we op de vraag aan de negen. En we komen aan vers 17 en vers 18 van onze tekst. Daar lezen we dat de Heer Jezus, wanneer die Samaritaan voor hem op de grond gevallen is en diep voor hem buigt en hem dankt en God de eer geeft, dat de Heer Jezus over die Samaritaan heen kijkt. Ongetwijfeld, hij heeft die Samaritaan zelf ook aangezien. Maar hij kijkt over die Samaritaan heen naar de mensen die rondom hem staan. En hij kijkt vanuit het gewaad van zijn woord vanavond ook naar u en naar jou en naar mij. En dan gaat de Heer Jezus drie vragen stellen. De eerste vraag is vers 17. Zijn niet de 10 gereinigd geworden? Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Wil hij vragen of die andere 9 ook beter geworden zijn? Nee, gemeente, want de Heer Jezus is de Zoon van God. Hij is de Alwetende. Hij wist allang, hij wist al van tevoren, dat al die 10 melaatsen gereinigd zouden worden. Maar de Heer Jezus wil met die vraag, zijn niet de 10 gereinigd geworden, de aandacht vestigen op het werk dat hij gedaan heeft. Op de genade die hij geschonken heeft. Het is alsof hij zegt, heb ik niet veel meer gedaan dan datgene waarvoor ik nu de dank ontvang. Want ik ontvang de dank van 1. Maar ik heb er 10 genezen. En 9 danken me niet. Heb ik niet veel meer zegeningen weggeschonken dan waarvoor ik de dank krijg? En als dat de betekenis is van die eerste vraag die de Heer Jezus stelt, zijn niet de 10 gereinigd geworden, dan is dat eigenlijk een vraag die over die melaatse heen, over die genezen melaatse heen ook aan u en aan jou en aan mij gesteld wordt vanavond. Zijn niet de 10 gereinigd geworden. Dat betekent dus, wat voor zegeningen heb ik u, heb ik jou in het afgelopen jaar niet gegeven? Wel, gemeente, dat is dan ook een vraag die vanavond aan ons hart gesteld wordt. Wat voor zegeningen, wat voor onverdiende weldaden heeft de Heere in de afgelopen periode aan ons geschonken? Wat hebben we uit zijn hand mogen ontvangen? Gaat u het maar na in gedachten. Eén voorrecht is er in elk geval dat we zonder uitzondering allemaal hebben gekregen, zoals we hier vanavond bij elkaar zijn. De Heere heeft ons allemaal tot op dit moment nog in het leven gespaard. Terwijl er uit ons midden ook zijn weggenomen. Maar u en jij en ik, we mogen er nog zijn. Dat is onverdiende genade van de Heere. En er is nog wel een zegen die de Heere aan ons allemaal gegeven heeft. Want zoals we hier vanavond bij elkaar zijn en misschien ook meeluisteren, geldt voor ons allen dat we eten en drinken genoeg hebben gekregen, zodat we de hongerdood niet hoeven sterven of van de dorst niet hoeven om te komen. En niet alleen dat. We hebben niet alleen eten en drinken gekregen, maar we hebben ook nog de mogelijkheid om dat eten en drinken tot ons te nemen. Het is nog niet zo lang geleden dat ik te gast was bij een andere dominee die ernstig ziek geweest was. En toen we begonnen voor het eten, toen dankte hij de Heere niet alleen voor het eten dat de Heere gaf, maar ook voor het feit dat we het nog tot ons konden nemen, want hij had andere tijden meegemaakt. Dat was iets beschamends, gemeente, op dat moment. Hoe vaak dank ik de Heere daarvoor. Van die dingen die we heel gewoon vinden. Maar we kunnen nog eten en we kunnen nog drinken. Er zijn andere zegeningen die de Heer in de afgelopen periode wilde geven. Er zijn er onder ons die verblijd werden met de kinderzegen. Er zijn er die in het huwelijk mochten treden in de afgelopen maanden. Er zijn er die een huwelijksjubileum mochten vieren. Er zijn mensen die hun werk mochten behouden of een baan kregen. Allemaal redenen tot dankbaarheid. Allemaal afkomstig uit Gods hand. En de Heere vraagt het vanavond. Zijn niet de 10 gereinigd? Heb ik het u niet geschonken? Waar is de dankbaarheid? Laten we ook nog een ogenblik letten op de zegen die de Heer ons als gemeente gegeven heeft. En ik heb u daar iets van genoemd, ik moet het anders zeggen, ik heb dat niet aan u genoemd, maar ik heb het in het gebed geprobeerd te verwoorden. Maar de Heer heeft ons in de achterliggende maanden aan elkaar gegeven. Onverdiende genade van Hem, wanneer een mensenkind een gemeente mag ontvangen. En wanneer een gemeente een herder en leraar mag ontvangen. We mochten iedere zondag de prediking horen. En er was geen zondag dat er op de deur van het kerkgebouw een bord hing waarop stond: vanwege uw zonde, vanwege uw afmakingen, vanwege de zonde en de schuld van de dominee is er deze zondag geen dienst. U hebt het niet meer verdiend. Ja, dat laatste was wel zo. En dat zeg ik ook tegen mezelf vanavond. Dat hadden we echt niet verdiend. Maar de Heere heeft het nog wel gegeven. Reden tot dank. En dat hier in de achterliggende periode verschillende keren het doopvond geopend werd. En dat de doop bediend werd. Dat mensen belijdenis van het geloof mochten afleggen. Dat het heilig avondmaal aangericht stond. Dat zijn allemaal onverdiende zegeningen van God. Waar is onze dankbaarheid? Zijn niet de 10 gereinigd? Heb ik, vraagt de Heere, niet veel meer zegen gegeven dan waar ik dank voor ontvang? Ik weet wel, gemeente, dat het op deze ogenblikken misschien voor u ook wel heel erg moeilijk kan zijn. Omdat er dingen genoemd worden, zegeningen genoemd worden, waarvan u zegt, en die waren voor een ander. En ik heb ze niet ontvangen. Ik kan zo een heel rijtje opnoemen van dingen die een ander wel kreeg en die ik niet kreeg. En hoe zal ik nu dankbaar zijn voor God? Ik wilde dat ik het kon zijn. Luistert u dan ook nog een ogenblik naar die vraag, waar zijn de 9? Want weet u wat u er ook nog in mag beluisteren? Dit, dat de Heer Jezus eigenlijk zegt, waar zijn de 9 mensen die niet dankbaar konden zijn? O, dat ze met hun gebrek aan dankbaarheid, dat ze met hun moeite om dankbaar te zijn, dat ze met hun onmogelijkheid om dankbaarheid te bewijzen, toch ook aan mijn voeten terecht zouden komen. Zijn niet de 10 gereinigd geworden? Dat is de eerste vraag die de Heer Jezus stelt. En dan die tweede vraag, waar ik eigenlijk al iets van gezegd heb, dat is de vraag waarmee de Heer Jezus vervolgt. Waar zijn de 9? Dat is allereerst een vraag waarin het verwijt van de Heer Jezus doorklinkt. Want hij vraagt eigenlijk, waar is hun dankbaarheid? Ik heb hun toch ook veel gegeven. Ik heb hun toch ook mijn zegen geschonken. En waarom zijn ze met hun dank niet aan mijn voeten terechtgekomen? Waar zijn de 9? Dat is de vraag die de Heer Jezus vanavond ook stelt aan u, aan jou en aan mij. Waar is onze dankbaarheid? Daarin klinkt niet alleen verwijt en terechtwijzing door, maar daarin klinkt ook verdriet door. Verdriet over de miskenning die de Heer Jezus ten deel valt. En dan denken we nog even aan het moment waarop de Heer Jezus deze vraag stelt. We hebben gezien, de Heer Jezus is onderweg vanuit het noorden van Israël, vanuit Galilea, naar het zuiden, naar Jeruzalem. En hij kan niet eens de kortste route nemen via Samaria, al had hij dat wel gewild, maar er zijn mensen in Samaria die hem niet willen ontvangen en die hem niet de gelegenheid geven om daar te overnachten. En dan moet de Heer Jezus als een uitgestotene, als een verworpene, een grote omweg maken door het over Jordaanse. Maar hij is op weg naar Jeruzalem. Hij is op weg de allerlaatste keer naar Jeruzalem. Dat betekent, hij gaat op weg naar zijn lijden en sterven. En dat weet de Heer Jezus, want hij heeft het tegen zijn discipelen herhaalde malen gezegd. De Zoon des Mensen moet heen gaan naar Jeruzalem om te lijden en te sterven en om overgegeven te worden in de handen van de zondaars. De Heer Jezus is op de weg van zijn lijden. En bij alles wat hem op de weg van het lijden overkomt, moet hij ook nog de ondankbaarheid van mensen met zich meedragen. Die ondankbaarheid moet hij verdragen en met zich meedragen. Gemeente, zegt u het eens zelf, ondankbaarheid, dat kan ook in het gewone verkeer tussen mensen onderling geweldig veel pijn doen. Wanneer u een ander iets heel bijzonders hebt gegeven, misschien met heel veel hebt geholpen, en wanneer alleen ondankbaarheid uw lot of jouw lot is, dan kan dat kwetsen, dan kan dat zeer doen, en daar kun je boos en daar kun je wrokkig onder worden. Is dat mijn dank? De Heer Jezus gaf het allergrootste dat er gegeven kan worden. Zichzelf. en hij is Gods zoon. Paulus schrijft, ik heb het al meerdere keren genoemd, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Maar heel zijn gang door het leven op aarde heen heeft de Heer Jezus als het ware en met eerbied gesproken opgelopen tegen een muur van ondankbaarheid. Voortdurend. En die ondankbaarheid van mensen, die draagt hij geduldig als het lam van God. Hij verdraagt het. Maar u hoort de pijn en u hoort het lijden van de Heer Jezus erin doorklinken. Waar zijn de 9? Waar zijn die mensen die ik ook gezegend heb, die ik ook mijn weldaden geschonken heb en die aan die zegen en aan die weldaden genoeg hadden en mij niet nodig hadden? Gemeente, als die vraag vanavond nog 1 keer op uw hart gebonden wordt, o, moet dat ons hart dan ook niet aanklagen? Waar is onze dankbaarheid? Schieten we niet in veel tekort? Aan geen ding gebrek misschien, maar wel aan dankbaarheid. En dan stelt de Heer Jezus nog een 3de vraag. Zijn er geen gevonden die wederkeren, vers 18, zijn er geen gevonden die wederkeren om Gode eer te geven dan deze vreemdeling? Ja, zegt u, of zeg jij, dat is toch eigenlijk precies dezelfde vraag die zojuist ook al gesteld werd. De Heer Jezus zegt hier precies hetzelfde met nog iets andere woorden. Dat kan wel zo lijken, gemeente, maar toch, de woorden die hier gebruikt worden door de Heer Jezus geven nog net een ander accent aan de vraag. Want let u eens op wat de Heer Jezus hier eigenlijk vraagt. Zijn er geen gevonden die wederkeren om mij te danken? Nee, dat zegt de Heer Jezus niet. De Heer Jezus zegt, zijn er geen gevonden die wederkeren om God de eer te geven? En dat is zo'n hele mooie trek in het evangelie van Lucas, waar duidelijk uit wordt waar het de Heer Jezus allereerst om te doen is. In heel zijn leven op aarde is gebleken, het is hem allereerst en allermeest te doen om de eer van zijn Vader. Daartoe heeft hij die 10 melaatsen genezen. En nu is het het verlangen van zijn hart. Want als bij iemand de eer van God op zijn hart lag, dan was het bij Christus. Nu is het verlangen van zijn hart dat er 10 mensen terugkomen om zijn Vader die in de hemel is de eer van dit wonder te geven. God zendt zijn Zoon naar de aarde om zijn naam, om zijn deugden te verheerlijken. Het gaat uiteindelijk om Gods eer. En laten we dankdag ook nog even in het licht daarvan houden. Want gaat het nu, op de dankdag 2011, in uw, in jouw, in mijn leven, om Gods eer? Zijn we met alle zegeningen al op die plaats gekomen waar we inderdaad buigen voor de Heere en bukken voor hem in de belijdenis dat wij het niet verdiend hebben, maar waar God de eer van ons leven ontvangt, ook wanneer het heel erg moeilijk is. God de eer geven. Ondanks alles, gemeente, en dat zijn hele grote woorden, maar ondanks alles toch zeggen, de Heere is recht in al zijn weg en werk. En als je nou vanavond in de kerk zit, of u in de kerk zit, en het zegt bij uzelf, en dat krijg ik nou niet over mijn lippen, of misschien nog wel over mijn lippen, maar mijn hart komt er echt niet in mee. O, kom dan aan de voeten van de Heer Jezus terecht, die het heeft gezegd. waar zijn de 9? En dan kom ik nog één keer terug op die vraag. Waar zijn de 9? Daarmee bedoelt de Heer Jezus dan dit. Die 9 mensen die met hun meelaatsheid zich tot mij gewend hebben en tot mij geroepen hebben om genezing. O, dat die 9 nou toch ook aan mijn voeten terechtgekomen waren om de echte, ware dankbaarheid. Ik, die mensen genezen heb van hun meelaatsheid, zou ik ze niet kunnen genezen? Dat is eigenlijk wat de Heer Jezus zegt. Zou ik ze ook niet kunnen genezen van dat ondankbare hart? En waar God geëerd wordt, gemeente, ja, daar wordt de zondaar ook op het diepst vernederd. Dat blijkt dan ook in het slot van vers 18. Want wat zegt de Heer Jezus over die Samaritaan die teruggekomen is? Noemt hij hem een Jood? En u weet misschien wel dat Jood letterlijk betekent Godlover. In zekere zin zou de Heer Jezus die man die naam kunnen geven. Deze Godlover, hij is teruggekomen om mij de eer te geven. Waarom hij wel en die andere 9 niet? De Heer Jezus zegt iets anders. Hij zegt, zijn er geen gevonden die wederkeren om Gode de eer te geven dan deze vreemdeling? En dat woordje vreemdeling dat hier staat, dat vond je in de tempel ook terug. Op die bordjes die er in de tijd van het Nieuwe Testament hingen. En waarop stond, geen toegang voor vreemdelingen, voor niet-Joden, voor buitenlanders, voor buitenstaanders die er niet in mogen. Hoort u wat de Heer Jezus zegt? Deze buitenstaander, deze man die ook echt geen rechten heeft. En dat is het vernederende. Hij is gekomen om mij de eer te geven. We zien in deze tekst zo heel bijzonder en zo heel duidelijk. Waar de Heere gaat werken, daar gebeuren altijd 2 dingen. Daar wordt God op het hoogst verhoogd. En daar wordt de zondaar op het diepst vernederd. En hij wordt het er mee eens. Hij buigt. En dan tenslotte, gemeente. We hebben gelet op de dank van de ene. We hebben gelet op de vraag aan de 9. Dan tenslotte de les voor ons allen. Vers 19. En hij, de Heer Jezus, zei tegen die ene meelaatse man die teruggekomen was, die genezen was, tot die Samaritaan. Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Sta op, dat betekent de Heer Jezus, hij verhoogt deze man die zichzelf vernederd heeft. En ga heen, dat betekent niet dat de Heer Jezus deze man op een onvriendelijke manier wegstuurt, maar dat betekent eigenlijk ga heen in vrede. Ontvang mijn zegen. Zo mag die Samaritaan weg. Genezen door de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, uw geloof heeft u behouden. Uw geloof. Het geloof van die Samaritaanse man. Wat was dat voor een geloof? Mag ik het voor u nog even samenvatten met 4 woorden. Dat was in de eerste plaats roepen. In de tweede plaats was het gehoorzamen. In de derde plaats was het wederkeren. En in de vierde plaats buigen. Het was roepen, want daar was het mee begonnen. Op die afstand van verre staande. Gij zonen Davids, Jezus meester, ontferm u mijner. Roepen. Hij pleitte op de naam Jezus. Hij pleitte op de macht van de zaligmaker en hij deed een beroep op de genade en op de ontferming van de Heer Jezus. Ontferm u, geef een aalmoes, geef iets wat ik niet verdiend heb, roepen. Het was ook gehoorzamen, want de Heer Jezus had het gezegd, ga heen, vertoon u zelf aan de priesters. En toen was zij heen gegaan, in de weg van de gehoorzaamheid. Het was in de derde plaats wederkeren, terugkomen bij Christus, omdat hij buiten de Heer Jezus, buiten zijn weldoener, buiten God niet kon. En het was in de vierde plaats buigen. Buigen en bukken voor de Heere. Hem erkennen. Hem de eer geven. Maar ook zelf buigen in het stof. Dat is het geloof. En dan zegt de Heer Jezus, uw geloof heeft u behouden. Betekent dat, zoals sommige uitleggers zeggen, alleen maar dat die melaatse man genezen is, behouden is van zijn ziekte, van zijn melaatsheid vanwege zijn geloof? Nee, gemeente, dat denk ik niet. Ik denk dat de Heer Jezus hier meer bedoelt. Dat de Heer Jezus hier niet alleen bedoelt, uw geloof heeft u behouden van uw ziekte, van uw melaatsheid. Althans, dat de Heer Jezus niet alleen bedoelt, uw geloof heeft u behouden van de melaatsheid van uw lichaam. Dat ook. Maar uw geloof heeft u ook behouden van de melaatsheid van uw ziel. U bent gereinigd. U bent met lichaam en met ziel behouden. Dat is wat de Heer Jezus zegt. En als de Heer Jezus dat zegt over deze melaatse man, over deze Samaritaan die genezen is, dan zegt de Heer Jezus eigenlijk ook iets over die andere negen, met wie het zo heel veelbelovend begon. Want ze begonnen ook met roepen. En ze begonnen met pleiten. En ze gingen in de weg van de gehoorzaamheid. En toch, toch geen echt geloof. Want ze kwamen niet terug. Ze hadden genoeg aan de zegeningen. Ze hadden genoeg aan de weldaden. En ze hadden de weldoener niet nodig. Dan ligt er aan het slot van onze tekst ook een indringende waarschuwing, gemeente, wanneer u gelooft. Wanneer jij gelooft, toets uw geloof aan wat God over het ware geloof zegt in zijn woord. Is daar nu in mijn leven ook die behoefte, die levende behoefte om steeds weer terug te keren tot de Heer zelf? Vanuit de tijdelijke zegeningen, vanuit de tijdelijke weldaden, maar ook vanuit de geestelijke zegeningen en vanuit de geestelijke weldaden. Aan de weldaden, aan de vertroostingen, aan de uitreddingen, aan teksten die bemoedigd hebben, uiteindelijk toch niet genoeg hebben. Maar teruggaan, terugkeren in het gebed, terugkeren tot de Heere en aan zijn voeten terechtkomen, omdat je zonder hem niet kent en omdat je door het woord tot hem moet gaan. Kijk, dat is het ware geloof. En door dat geloof wordt een mens behouden. Zonder dat geloof gaat een mens ook verloren. Enige tijd geleden hebben we vanuit de catechismusprediking nagedacht over de sleutels. U herinnert zich dat misschien nog wel. En toen heb ik gezegd vanuit de catechismus, eigenlijk heeft de catechismus het gezegd, dat in de prediking een deur open gaat en een deur dicht gaat. Wel, hier zien we het. Uw geloof heeft u behouden. Het komt aan op het ware geloof. Want door het geloof word ik behouden, maar zonder dat ware geloof ga ik verloren en blijf ik verloren. En dan zegt vanavond een jongen misschien in de kerk, en dan begrijp ik die les voor allen, voor een ieder wel. Dan is die les natuurlijk dat we geloven moeten en dat we God de dank toebrengen moeten. Wat denkt u, gemeente, zou dat de les zijn? De les voor ons allen? Laten we op dat punt met twee woorden spreken. Daar heeft God wel recht op. En dat mag God met recht van ons vragen. Dat we hem geloven zullen, want niets is zo Godonterend als het ongeloof. En dat mag God met recht wel van ons eisen, dat we hem danken zullen. Want niets is zo beledigend voor de Heere als een leven in ondankbaarheid. Dat is de ene kant. Maar aan de andere kant, Gods woord leert ons ook, dat is nu iets wat we, en ik heb het al eerder gezegd in de preek, niet zelf maken. Dat is. Maar daar ligt ook het evangelie voor een mens die vanuit zichzelf niet geloven kan en die het gezien heeft. Ik kan niet geloven en ik kan die echte dankbaarheid aan de Heere nooit bewijzen. Dan ligt er evangelie in het feit dat we lezen in Gods woord dat het geloof Gods gave is. En laten we daar dan mee afsluiten, gemeente. Wat was het geheim van het geloof van deze Samaritaan? En wat was het geheim van de dankbaarheid van deze Samaritaan? Dat Jezus zijn aangezicht naar Jeruzalem richtte. En op zijn weg naar Jeruzalem, op zijn lijdensweg, deze verloren Samaritaan wilde opzoeken. En deze verloren Samaritaan wilde aanzien in ontferming. En deze verloren Samaritaan wilde genezen. En deze man op een onweerstaanbare en wonderlijke manier naar zich toe trok. En aan zijn hart trok en hem op de knieën bracht. En toen ging hij het belijden. En toen gaf hij God de eer. Uiteindelijk is dat het werk van Christus door zijn geest. En dan blijft er vanavond nog één vraag over. Misschien wel de vraag van u of van jouw hart. En aan wie zou de Heere dat geloof nou willen geven? Wie mag hem daarom vragen? Gemeente, daar hebt u het grootste evangelie van Lucas 17 vers 11 tot en met 19. Onze tekst van vandaag. Dat geeft de Heere aan mensen die er op alle punten buiten moeten vallen. Op mensen die te slecht zijn om nog zalig te worden. Hij zoekt het verlorene, want hij wil het geven aan een melaatse en aan een Samaritaan. Wel, val de Heere dan vanavond nog te voet. En bid hem om die genade. Amen.